IT Bros, de podcast over identity, security en de moderne werkplek. Door Sander Berkouwer en Raymond Convalius. Wekelijks praten we hierbij over de laatste ontwikkelingen en ontmoeten we interessante gasten. Volg onze podcast op Spotify of iTunes en stel je vragen op Twitter @ITBrosNL. Ik ben Raymond Convalius.
En mijn naam is Sander Berkouwer.
Welkom bij aflevering 12 van seizoen 4 van de IT Bros podcast.
Met in deze aflevering het meest recente nieuws, de informatiebeveiligingsupdate, aankomende evenementen en uiteraard weer een productiviteitstip van Ray. Ja, en waarom zouden we niet beginnen met het meest recente Windows 11 nieuws?
Het meest recente nieuws van Windows 11 is dat er geen nieuws is over Windows 11.
Dus we hebben dat vorige week al gedaan.
Ja, inderdaad. Ah. Deze week geen nieuws van de Windows Insiders. Maar wel nieuws over Windows.
Ja, zeker. En zelfs nieuws over Windows Server. Want als je als echte Active Directory beheerder je domeincontrollers hebt geüpdate met de updates van maart 2024, dan zou je in sommige gevallen best wel eens last hebben kunnen hebben gehad van spontaan herstartende domeincontrollers.
Mm-hmm.
Ja, ik las het eens en toen dacht ik van, oh ja, nu weet ik weer waarom ik geen last heb van spontaan herstartende domeincontrollers. Microsoft heeft namelijk wat nieuws uitgebracht over waarom het een memory leak kent ineens in Active Directory. En het blijkt dat alleen in omgevingen waar je gebruik maakt van Hybrid Cloud Trust, dat je daadwerkelijk last hebt van dit memory leak op je domeincontrollers. Dus als je dat niet hebt, dan kun je gewoon vrolijk je gang blijven gaan. En het is een memory leak, dus zolang als jij, net als ik in mijn omgeving, ik heb gewoon een domeincontroller, die moest ik toch nog, vond ik zelf, fysiek hebben. Maar ja, we doen alleen maar dingen met blades. Dus ik heb een domeincontroller met een halve terabyte RAM. Ja, die loopt niet ineens uit geheugen, mensen.
Dat heb je even, ja.
Ja, dat is toch weer luxe.
Ja.
maar mocht je daar wel tegenaan lopen, dan is het goed nieuws dat Microsoft met out-of-band updates is gekomen. En daar is nog wel een klein aandachtspuntje. Want voor Windows Server 2016 en voor Windows Server 2022 heeft Microsoft deze updates al uitgebracht op 22 maart. Mm-hmm. Maar op Windows Server 2016 was het blijkbaar toch wat lastiger. En deze update is pas op 25 maart uitgebracht.
Oké.
De aanpak waarvan ik weet dat heel veel Active Directory beheerders hem hebben genomen, is om de netwerkverbinding van de domeincontroller of de virtuele domeincontroller te verbreken, dan op de console aan te melden, of de virtuele console aan te melden, en dan de update te verwijderen.
Mm-hmm.
Zodat, en daarna te herstarten, zodat deze server deze update niet meer kent. Voor al deze beheerders is het goede nieuws dat ook de nieuwe update uiteraard cumulatief is, dus je hoeft alleen maar de nieuwe updates te installeren om weer klaar te zijn voor de toekomst.
Oké. Okay. Nou ja, het was niet alleen de update van Windows Server die een probleempje had. Het was ook Edge die van de week een probleempje had. Als je Edge gebruikt op remote desktop systemen, dus op afstand,
mm-hmm,
dan kon het wel eens zijn gebeurd dat je op een ochtend wakker werd en dacht van, waarom sluit mijn Edge onmiddellijk af nadat ik hem heb opgestart?
Ja, hoe haal je het ook in je botte harses om Edge te openen op remote desktop services? Ga gewoon eens aan het werk, luie donder. Dit ook, een beetje naar nu.nl zitten browsen op die remote desktop servers.
Echt. In ieder geval op de ochtend dat Microsoft Edge versie 123.0.24.53 uitbracht, ging het even mis. En er waren twee manieren om deze fix op te lossen. Dat is misschien wel handig, om deze bug op te lossen, moet ik zeggen. De ene was natuurlijk gewoon een rollback naar versie 122.
Ja.
Redelijk vanzelfsprekend. Maar de andere vond ik wel opvallend. Namelijk door Edge te draaien in Windows 8 compatibility mode.
En dat leidt natuurlijk naar allerlei vragen over wat er dan precies stuk is gegaan.
Ja, nou ja, Microsoft heeft er niks over gezegd. Ze hebben wel heel snel de update teruggetrokken.
Oké.
Om later een nieuwe update vrij te geven die onder hetzelfde nummer bijna doorgaat. Namelijk eindigend op nummer 65 in plaats van 53. Mm-hmm. En die versie die lijkt geen bugs op te leveren. Maar wat je natuurlijk gewoon ziet, dat is wel grappig, dat zoiets gaat mis en meteen ontstaat er een discussie op Reddit. Er ontstaat een discussie op de forums van Microsoft. En Microsoft zelf bleef toch wel opvallend stil in deze. Maar goed, er is een update. Ja,
de vraag die open blijft staan is natuurlijk of Microsoft überhaupt nog Edge en andere applicaties controleert op remote desktop services.
Dat is nog maar de vraag.
Ja, of dat inderdaad aan RDS-beheerders wordt overgelaten. En jongens, zoek het maar uit. Want anders hebben we hier nog, nou, Azure Virtual Desktop, Windows 365, allerlei andere mooie oplossingen voor je. Ja. Uit de stal van Redmond. Allemaal volbloed paarden, inmiddels, die je zou kunnen gebruiken in plaats van Remote Desktop Services Host.
Ja, precies. En dan denk je van, nou, al die brakke updates, ik doe gewoon niet meer Microsoft, ik doe lekker Apple.
Ja, jij hebt natuurlijk een MacBook, dus ja, groot gelijk. Maar nee, ook het installeren van macOS 14.4 kent uitdagingen. Nou is die update ook alweer 2 weken oud. En dan heb ik het over macOS Sonoma 14.4. En mensen met MacBooks die hebben geüpgraded naar Sonoma 14.4, die krijgen allerlei rare foutmeldingen. Want hun USB-apparaten stoppen met werken en de iCloud Drive die slaat ineens vorige versies niet meer op. En zelfs Java stopt er spontaan mee. Ja. Ik vind dat geen probleem, ik vind het niet een oplossing, maar weet je, dat ben ik. Ik doe ook Adobe Reader in een aparte VM draaien, omdat ik die rommel niet op mijn eigen systeem wil. Heel ander verhaal, gaan we deze aflevering een keer niet over hebben. Oh, we just did. Maar Apple is met macOS Sonoma 14.4.1 uitgekomen. En dat heeft niet als reden dat er allerlei security updates zijn toegepast, want dan zou ik niet hier mijn informatiebeveiligingsupdate te sprake komen mensen. Maar fixes voor de eerder genoemde issues.
Ja. En dan vond ik dat Microsoft ook wel met opvallend nieuws kwam afgelopen week. Eigenlijk gaven ze te kennen dat Windows compatibility is klaar.
Nou ja, we zijn er allemaal klaar mee. Maar dat is denk ik niet wat Microsoft bedoelde.
Nee, Microsoft kondigde het einde aan van TestBase. En TestBase, dat is een platform geweest waarop Microsoft ervoor ging zorgen dat de applicaties die je deden op oudere versies van Windows het ook gingen doen op nieuwere versies van Windows.
Ja, zodat thuisbeheerders zich niet hoeven af te vragen of dat MS-DOS gebaseerde breiprogramma uit 1997 het wel of niet ging doen op Windows 11. Uiteraard zorgde TestBase er gewoon voor dat dat ging werken.
Precies. Maar goed, per 1 juni aanstaande, dus vrij snel, zal TestBase worden opgedoekt, oftewel deprecated. Mm-hmm. En Microsoft zegt van, nou, mocht je dan nog toevallig tegen iets oplopen wat er toch nog niet helemaal is, dan kan je gebruik maken van App Assure om je compatibiliteitsissues op te lossen.
Oké. Okay.
Maar Microsoft is lekker bezig met het opruimen van oude zooi, als ik het zo zie.
Ja, vorige week natuurlijk die 1024 bits RSA keys. En nu TestBase. Ja, welke feature zou je nog meer opgeruimd willen hebben? En begin niet over WordPad, want die gaat al. Dankjewel, hè.
Ik heb niet echt een verlanglijstje, moet je eerlijk zeggen.
Nee.
Heb jij nog iets waarvan je denkt van het moet er per direct uit?
Nou, ik was wel gecharmeerd van je productiviteitstip vorige week. Dat je dan een calculator hebt en dat je dan je telefoon 90 graden draait. En dat je dan een wetenschappelijke calculator hebt. Mm-hmm. Die probeerde ik ook op Windows, maar dat doet dat niet. Dus misschien dat ik die als feature ga aanvragen.
Oké, ja, die is wel leuk.
Dat als je je survey zo draait, dat hij dan ook wetenschappelijke calculator toont. Ja.
Wie weet. Nou, in ieder geval, Microsoft heeft de afgelopen tijd zich gericht op AI.
Nee.
Nogal sterk gericht op AI.
Ja.
En wat denk je wat ze nu doen? Ze richten gewoon een nieuwe business unit op.
Oké.
Microsoft AI. En hiervoor is Microsoft extern aan het winkelen geweest. Ah. Ze hebben een paar mensen binnengehaald bij een bedrijf dat heet Inflection. Mm-hmm. En de CEO van Inflection, oftewel Mustafa Suleiman, wordt de CEO en EVP, oftewel Executive Vice President van Microsoft AI. En die wordt bijgestaan door de voormalig Chief Scientist van Inflection. En dat is Karen Simonian. En die gaan dus samen leiding geven aan deze nieuwe business unit, die zijn focus krijgt op het verbeteren van Copilot en andere consumentengerichte AI-producten en research, zoals Microsoft dat nu brengt.
Oké, en wat betekent dat dan onder andere voor een Mikhail Parakin bijvoorbeeld, die nu natuurlijk alles doet met Copilot, en Misha Bilenko bijvoorbeeld, van het Gen AI-team, en Kevin Scott bijvoorbeeld?
Nou, al die mensen die gaan dus nu rapporteren aan Mustafa Suleiman.
Oké. Oh, wauw. Dat is een mooie restructuring inderdaad.
Ja, dus alles, Copilot, Bing, Edge, dat komt allemaal onder die nieuwe Microsoft AI Business Unit paraplu te hangen.
Cool.
Ben benieuwd wat op gaat leveren.
Nou ja, geen omzet uit Rusland in ieder geval, denk ik. Als ik zo het nieuws eens volg. En ja, Microsoft is wel een van de laatste grootste Amerikaanse organisaties. Die stopt met leveren van diensten. Amazon is ook laat. Google is wat dat betreft al verder. En Microsoft zou eigenlijk op 20 maart al stoppen met het leveren van het grootste gedeelte van diensten in Rusland. En producten ook. En het is nu 31 maart geworden. En dan stopt Microsoft onder andere met Azure natuurlijk, Microsoft 365, Dynamics 365, Teams, Intune, Dynamics, AX en Dynamics NAV, OneDrive, maar ook bijvoorbeeld LinkedIn, zijn per 1 april, en dat is geen grap, niet meer beschikbaar in Rusland. En dan denk ik van ja, die mensen kunnen natuurlijk ook gewoon dan houtje, touwtje, workgroup, ga ze maar door, verder werken. Nou, niet helemaal, want als bijvoorbeeld Power BI, SQL Server, Visual Studio, SharePoint of Excel gebruiken, dan worden de productsleutels die zijn uitgegeven aan Russische klanten geïnvalideerd. Dus ook deze producten stoppen er dan mee qua volledige functionaliteit.
Zo, een redelijk drastische stap.
Ja, maar dit is natuurlijk wel de drastische stap die de EU voorzag in de maatregelen die zijn getroffen nadat Rusland Oekraïne binnenviel.
Zo. Inderdaad.
Er zijn overigens voldoende Russische alternatieven beschikbaar hoor, voor Russische organisaties.
Ja, okay.
En dan mogen ze zich lekker helemaal op uitleven, alsjeblieft.
Ja, dat wordt een hele eigen markt daar in Rusland.
Ja, klopt. Ja, met Yandex en VK en ja, die zitten er allemaal. Ja. Klopt.
Ja, maar ondertussen is een andere Amerikaanse overname toch ook wel tot een hoop onrust aan het leiden binnen de Europese cloud providers.
Ja, want als je denkt dat VMware alleen Russische licenties intrekt, nee joh, nee. Dat zou te makkelijk zijn, mensen.
Ja. Nee, Broadcom heeft VMware overgenomen en heeft nu besloten om alle licenties eenzijdig in te trekken voor de cloud providers in Europa in ieder geval.
Oké.
En die hebben het horen gekregen dat ze onder nieuwe licentievoorwaarden verder mogen gaan, waarbij de prijzen soms tot wel 12 keer stegen.
Wauw. Nou. Ja, en wij weten natuurlijk allebei dat die prijzen best wel hoog zijn, want wij zijn compleet geïndoctrineerd door Microsoft dat VMware sowieso 8 keer duurder was dan bijvoorbeeld Hyper-V.
Ja.
Of Proxmox.
Ja, en nu is er dus een belangenorganisatie van cloud service providers, oftewel de Cloud Infrastructure Service Providers Europe. Ook wel afgekort als CISPE.
Mm-hmm.
Die zijn in actie aan het komen. Die vinden dat toezichthouders, wetgevers en rechtbanken moeten gaan optreden tegen Broadcom, omdat een aantal van deze bedrijven gewoon failliet dreigt te gaan onder de nieuwe voorwaarden van Broadcom en VMware. VMware is tot nu toe nog steeds marktleider in de cloud virtualisatie sector.
Mm-hmm.
In 2023... hadden ze ongeveer 45% van die markt in handen. En de CISPE, die vindt dat Broadcom moet worden beschouwd als een van de poortwachters en dus onder de voorwaarden van de DMA moet gaan.
Ja, dus dat vallen. De oorspronkelijke partijen, waaronder ook Amazon en Microsoft inderdaad, dat die worden uitgebreid met allerlei anti-monopolie maatregelen in Europa. Ja, misschien is dat wel de weg om te gaan.
Lijkt er wel op, want op deze manier is het volgens mij geen zaken meer doen met Broadcom en VMware.
Nee, op deze manier wordt het gebruik van onder andere Amazon en natuurlijk allerlei andere third-party virtual machines voor webservice of wat dan ook onbetaalbaar. In de informatiebeveiligingsupdate delen we informatiebeveiligingsnieuws die wij van belang vinden, maar soms zelfs ook bij ons tot verbazing leiden.
Ja, want onder andere, we hadden het er net al over, dat Apple inmiddels iOS en iPadOS, iPadOS versie 17.4.1 heeft uitgebracht. En we hadden het erover dat daar geen beveiligingsupdates in zaten.
Nou, Apple was een beetje schuw met het delen van het nieuws wat ze daarin gefixt hadden. En het blijkt de CVE-2024-1580 te zijn. En dit is een probleem in de AV1 decoder. Dus met een kwaadwillende film zou je mensen kunnen ponen. En deze kwetsbaarheid had een CV6 basisscore van 5.9.
Oké. Okay.
En als we dan wat breder kijken, dan zien we niet alleen Apple met heel veel updates uitkomen, maar eigenlijk iedereen, naar aanleiding van de Pwn to Own 2024 wedstrijd in Vancouver vorige week. Die is afgelopen op 22 maart. En daar is zo ongeveer alles wat gepwnd kon worden gepwnd. Dus zijn er weer allerlei kansen voor organisaties om te laten zien hoe snel zij dit soort kwetsbaarheden weer kunnen fixen. Want, tja, als het bij Pwn to Own is gedemoed, ja, dan kun je eigenlijk wel stellen dat het dus een zero-day kwetsbaarheid is. Want dan is die inderdaad in het wild, tijdens het evenement, misbruikt.
Ja.
En Google is daar wel heel snel in als we kijken naar de browsers. Want zij hebben dus binnen een week, op dinsdag 26 maart al, hebben ze namelijk een nieuwe versie van Chrome uitgebracht. En daarin hebben ze gelijk twee zero-day kwetsbaarheden vanuit Pwn to Own, één van dag 1 en één van dag 2, gelijk geadresseerd. En dat doen ze in versie 123.0.6312.86 als je Chrome op Windows en Linux gebruikt, of .87 als je op macOS draait. Weet je wat ik dan interessant vind, Ray? Als ik dan ga kijken naar de release schedule van Edge, dan zie ik dat Microsoft ook keurig netjes een release schedule heeft. En daar hebben ze inderdaad ook een nieuwe versie uitgebracht op 27 maart. Dus de dag na 26 maart, 27 maart op mijn kalender in ieder geval, hebben ze ook een zero-day kwetsbaarheid in Edge gedaan. Maar het is er een die Google al veel eerder deelde. Namelijk CVE-2024-2883. Dus je ziet dat hier al dat Chrome best wat sneller is dan Microsoft om daar al te adresseren. En ja, dat Firefox misschien zelfs nog wel nog wat trager reageert. Omdat zij pas op 22 maart ook die CVE-2024-2883 hebben geadresseerd. Dus je ziet nu eigenlijk de groot. Ja, nu is eigenlijk een heel mooi moment om dus die patchdrang, of patchkracht misschien zelfs wel, bij de browserleveranciers eventjes naast elkaar te zetten. Ja, en dan kan ik niks anders concluderen dat Microsoft er goed aan heeft gedaan om op Chrome te baseren.
Ja, inderdaad. Ja, dat Pwn to Own, dat was echt een feestje. Met name voor een meneer Manfred Paul.
Yes.
Die bleek gewoon de meeste vulnerabilities te hebben ontdekt.
25 in een week. Nou ja, hij heeft natuurlijk heel veel onderzoek gedaan voorafgaand aan die week. Maar ja, die ging er met hoeveel vandoor?
$202.500 ging die mee naar huis. Hè?
Ja, er zijn mensen die het niet verdienen in een week.
Nee. Tja.
Ondertussen krijgen we vanuit de oude media weer voldoende paniek voorgeschoteld, omdat er door de politie een lijst e-mailadressen en aanvullende informatie is achterhaald toen zij onderzoek deden en mensen aanhielden voor bankhelpdeskfraude. Er is een lijst met 7 miljoen e-mailadressen gevonden die werd verhandeld, waarop 5 miljoen Nederlandse e-mailadressen. Vind ik interessant, weet je wel, wat maakt een e-mailadres Nederlands? Is dat dan alleen als het op .nl beëindigt?
Ja, spannend.
Ja. En als je dan gaat kijken, nou, 5 miljoen e-mailadressen, dat klinkt veel. Maar Ja, er waren 10 jaar geleden natuurlijk al zo'n 8,5 miljoen Hotmail-adressen alleen al in Nederland.
Mm-hmm.
Dus ja, ik weet niet hoeveel e-mailadressen dit dan van het totaal is. Maar als je wil weten of jouw e-mailadres ertussen zit, dat is op politie.nl/informatie/checkjehack.html. En als je daar je e-mailadres invult, dan krijg je binnen no time een e-mailbericht als jouw e-mailadres op die lijst stond. Deze lijst staat overigens nog niet op haveibeenpwned.com.
Oké, en heb jij al gecheckt of jij op de lijst staat?
Ik stond uiteraard op de lijst. Ik voel me vereerd.
Oké, nou, ik ben even gauw een paar van mijn e-mailadressen aan het invullen. Eens kijken of ik gemaild word door de politie.
Maar dan kan je dat dadelijk nog even opnemen. Dan kan je het ertussen plakken en dan zijn we helemaal rond. Gaan we het nu hebben over Apple Silicon.
Yes. Want ja, Apple heeft ja, ook een uitdaging als het gaat over kwetsbaarheden in chips. Het blijkt namelijk dat Apple M-processoren kwetsbaar zijn ten aanzien van hun cryptografische operaties. En het probleem lijkt te liggen in de zogenaamde Data Memory Dependent Prefetcher.
Hmm.
Oftewel de DMP.
Ja.
En dat is een module die moet, zeg maar, voorspellen waar je naartoe gaat binnen het geheugen. En een aantal wetenschappers heeft ontdekt dat je op die manier weliswaar met wat omwegen cryptografisch materiaal kan ontfutselen aan de chips. Ze hebben, om het aan te tonen, hebben ze een aanval ontwikkeld. Die heet GoFetch.
Mm-hmm.
En die is inderdaad in staat om sleutels te ontfutselen aan silicon, dus aan de Apple Silicon. En dat doen ze zonder gebruik te maken van privileges op het Apple-platform.
Oké, je hoeft er geen, root te zijn.
Nee, inderdaad.
Oeh.
En met die testapp waren ze in staat om bijvoorbeeld een 2048-bit RSA-sleutel in minder dan een uur te ontfutselen. En dat ze er iets meer dan 2 uur over deden om dat te doen met een 2048-bit Diffie-Hellman-sleutel.
Ja, die we toch wel heel vaak inderdaad nog steeds zien gebruikt worden in het veld. Ja.
En dan het lastigste van de hele zaak is nog dat deze kwetsbaarheid niet door Apple kan worden gefixt in de hardware.
Nee, niet in de bestaande hardware. Nee, wel in nieuwe hardware waarschijnlijk, maar niet in bestaande hardware.
Ja, inderdaad.
Want dat is al, ja, dat is al bij iemand, dat is al bij iedereen in hun handen natuurlijk.
Ja, maar je kan ook niet een of andere firmware update toepassen of zo. En het schijnt zodanig in de core van de architectuur te liggen van deze processoren, dat het op die manier in ieder geval niet is op te lossen. Maar het past wel in een ja, trend van de afgelopen jaren, hè, dat er kwetsbaarheden in chips worden ontdekt.
Ja, kijk, de eerste was natuurlijk de mooie, tenminste de eerste die ik meemaakte in mijn carrière, was natuurlijk de floating point foutmeldingen in de Pentium 60 en 75,
mm-hmm,
waardoor je afrondingsfouten kreeg. Dan draai je ineens niet meer Windows 95, maar Windows 94,99999999. Nou, dat. En we hebben dat natuurlijk ook gezien in inderdaad de Spectre en de Meltdown in Intel-processoren. Mm-hmm. We hebben natuurlijk ook in AMD-processoren hebben we het gezien.
Ja.
We hebben in de chips van Qualcomm hebben we natuurlijk ook wel wat dingen gezien, maar dat ging voornamelijk dan weer over het aansturen van randvoorwaarden. Ja, wie is dan de enige fabrikant die op grote schaal chips maakt en dit nog niet heeft gehad? Oh, Microsoft heeft natuurlijk zijn SQ1 en SQ2 chip.
Ja, maar die zijn toch eigenlijk van Qualcomm?
Oké. Okay. Ja, ze gaan er toch een grote, ze gaan er toch groot op wedden met de volgende generatie serviceapparaten voor consumenten.
Ja, ze moeten toch gaan concurreren met die M-processoren van Apple. Dus het is te hopen dat zij daar niet tegen zo'n kwetsbaarheid oplopen.
Ja, gaan we duimen. Qua evenementen zien we volgende week 3 fysieke evenementen op de agenda staan. En op dinsdag 2 april in de avond, vanaf 18:00 PM... kun je aansluiten bij de Dutch Information Worker User Group bij Bliss Digital in Barendrecht.
Op woensdag 3 april kan je vanaf 9:00 AM aansluiten bij de Citrix User Group voor hun conferentie nummer 24, waar gedurende de dag presentaties zullen plaatsvinden van Gerjon Kunst, How Does AI Impact End User Computing? Patrick van der Born, Battle of the Desktops. Ingmar Verheij, een intro in de wereld van MSIX in 20 minuten.
Knap.
Dominique Brits, Expanding Observability, oftewel The Next Chapter of Uber Agent as Part of the Citrix Platform. Een Citrix What's New update van Rody Kossen. En uiteindelijk Wilco van der Bracht, die Real Life Experiences with Linux VDA gaat presenteren. Dit alles vindt plaats in de oude Duikenburg te Echteld.
Ja, en ben je dan na de 3 april Citrix meeting nog niet helemaal uitgeblust, dan kun je ook bij de Dutch Azure meetup nog even aan de brandslang hangen. Want zij hebben vanaf 6 uur 's avonds tot 9:30 een meeting voor architecting voor die Azure Cloud, waarbij ze je alles vertellen over hoe je niet zomaar lift en shift naar Azure, maar ook daadwerkelijk slimme dingen verzint. En dit evenement vindt plaats bij Synchron Business Consulting in Amsterdam. En Ray, wat is de productiviteitstip deze week?
Nou, deze week wilde ik een feature bespreken die ik onlangs tegen ben gekomen in Outlook, waarmee je opeens de datumprikker niet meer nodig blijkt te hebben om een geschikt moment te vinden om met andere mensen af te spreken.
Je bedoelt datumprikker.nl?
Ja, inderdaad. Die gebruikte ik tot nu toe heel veel.
Absoluut,
en
ja.
Wat je dus nu kan doen, is wanneer je een mailtje maakt in Outlook, kan je ervoor kiezen om een nieuw scheduling poll of een nieuwe planningspeiling aan te maken.
Serieus, hebben ze het in het Nederlands, echt vertaald naar planningspeiling?
Ja, sorry. Ik had hem ook slimmer kunnen vertalen. Maar goed, ja. Microsoft noemt het een nieuwe planningspeiling. En wat je dan moet doen, is dat je dan vervolgens kan aangeven op welke tijdblokken jij beschikbaar bent. Mm-hmm. En je kan gelijk aangeven dat het een Teams meeting is of dat je een locatie aangeeft. En dan aan het einde creëer je een poll, weet je, een soort van enquête. Die je dan kan mailen naar degene met wie je wil afspreken. Die reageert daar vervolgens op. En dan zit er een stukje AI achter die dan ook nog je kan helpen om dan de uiteindelijke tijdstip te prikken. En het leuke is, zo gauw je die poll hebt weggestuurd, dan worden de tijdsblokken die je hebt aangegeven in die poll, die worden alvast gereserveerd in je agenda. Zodat je weet van, oh ja, die tijdsblokken die heb ik toen de tijd opgegeven om af te spreken.
En ik neem aan dat op het moment dat je het daadwerkelijke tijdstip prikt, dat hij dan ook die andere overbodige blokken weer weghaalt.
Ja.
Nice.
Ja, ik was onder de indruk. Ik vind de user interface voor het prikken van de tijdstippen nog niet zo heel erg intuïtief. Maar het is toch wel een fijne manier om met andere mensen het goed geschikt tijdstip te vinden om af te spreken.
Ja, volgens mij hebben wij hem ook gebruikt om volgende week iets te prikken.
Helemaal.
Maar daarover weer meer op social media.
Inderdaad. En daarmee komen we aan het einde van aflevering 12 van seizoen 4 van de IT Bros podcast.
Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week.
Tot de volgende keer.
Je durft het gewoon niet meer.
Je luisterde naar IT Bros.
Je durft het gewoon niet meer te zeggen.
De podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op
Spotify, iTunes of Google
Podcast.
En ik hoor dat je al heel seizoen 3 hoorde
niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter. @ITBrosNL
Nou, oké dan. Tot de volgende keer.